Lezen wij samen Lucas 24, vers 1 tot en met 12.
En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levenden bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijner woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. En zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen. En ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was.
Op deze eerste paasdagmorgen, gemeente, wordt Gods woord verkondigd vanuit Lucas 24, vers 6. Drie woorden die daar staan, hij is opgestaan. Dat is ook het thema voor de prediking. Hij is opgestaan. Puntverdeling is heel eenvoudig. Het eerste punt kijken we naar het woordje hij. Tweede punt, opgestaan. En het derde punt, het kleinste woordje, is. Dus het eerste punt, hij. Tweede punt, opgestaan. En derde punt, het kleinste woordje, is. Verbazing, dat is het enige wat deze twee groepen mensen verbindt. Totale verbazing. Verbazing aan de kant van de vrouwen. En verbazing aan de kant van de engelen. En voor de rest deden ze niets met elkaar. Vrouwen verbaasd. Dat begon natuurlijk al onderweg. Toen ze arriveerden in de graftuin. Discussieerde het over de vraag wie van hen die zware steen zou wegrollen. Maar toen ze opeens zagen dat het graf geopend was, sloeg de verbazing in als een bom. Hoe kan dat? Wat is er gebeurd? Het zal toch niet waar zijn? Het zal toch niet waar zijn dat? Dat een grafroof is. Dat iemand het lichaam van Jezus heeft meegenomen. Gebracht heeft naar een onbekende plek, om wat voor reden dan ook. Ik denk dat ze helemaal zijn stilgevallen en niets meer gezegd hebben, totdat ze daar stonden in het geopende graf en met verbazing om zich heen keken. En die verbazing werd alleen maar groter. Geen spoor van geweld. Geen teken van haast. Maar alles ademde rust. Opgevouwen doeken, lege plaats, alsof het graf niet eens was gebruikt. Ze zullen elkaar hebben aangetwijfeld, ook met een blik dromen we nu. Zien we het wel goed? Klopt het wel? En als ze zo rondkijken, zien ze opeens een verbaasde blik van een engel. die om een hele andere reden hun verbaasd aankijkt. Verbazing in de zin van, wat doen jullie hier? Wat iedereen verwacht. We hadden met alles rekening gehouden. Maar niet met jullie. Zoals je moeder wel eens verbaasd kan kijken. Als je 's morgens vroeg heeft uitgezwaaid, gedag heeft gezegd, je gaat onderweg naar school. En opeens sta je binnen een half uur weer binnen. Ze was net begonnen met stofzuigen en ze kijkt opeens op, ze hoort een deur open en dicht gaan. Nou, dat kan 's morgens. Maar opeens sta jij in de kamer. En ze kijkt je aan met een blik, jij hier? Wat is er gebeurd? Is er wat aan de hand? Nou zo. Zo kijken deze engelen, deze vrouwen. Je merkt dat ook aan hun reactie. De eerste die reageert zijn niet de vrouwen. Waar is die? Waar is hun lichaam? Wat is er gebeurd? Nee, ze staan als aan de grond genageld. Want ook dit hadden ze niet verwacht. Leeg graf, daar hadden ze geen rekening mee gehouden. Een opgeruimd graf, alles in orde. Alsof er nog nooit iemand gelegen heeft. Ze rollen in die verbazing. En als ze dan vervolgens die mannen daar zien en met een uitstraling waarvan ze merken, dit is anders dan dat wij mensen in het gewone leven ontmoeten. Dit zijn engelen. Dan krijgen ze niet eens de kans om wat te zeggen. Maar de eerste die spreekt is de stem van de andere kant. Van de kant van het leven. De engelen kijken hun aan. En laten we maar even lezen, gemeente, hoe ze hun aanspreken. Ze kijken deze vrouwen aan. Vers 5. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken hebt. Als u nog in Galilea was. In deze ene reactie van de engelen wordt meteen het grote verschil zichtbaar. Op geen treffende wijze kunnen deze engelen dat zelf verwoorden. Dan dat die vrouwen dat kunnen verwoorden. Zij zochten de doden. Bij de doden. Ze waren op weg naar de gekruisigde en gestorven Jezus uit Nazareth. En waar kun je een dode anders vinden dan in een graf, op een begraafplaats, achter een steen, of zoals dat in onze tijd is. Onder een steen. Steen die duidelijk maakt dat hij of zij die uit het leven is weggedragen, niet meer op dezelfde wijze en met het vergankelijke lichaam terug zal komen van achter die steen. Maar voor de engelen is het hier geen graf. Ze draaien het als het ware in één keer om. Ze plaatsen het leven, of eigenlijk gezegd de levende, voorop. Wat zoeken jullie? De levende bij de doden. Dat verklaart ook meteen hun verbazing. Dit is de verkeerde plaats. Op deze plaats is alleen maar plaats voor de doden. En daarom verbaast het ons dat jullie bij de doden, notabene in een graf, de levende zoeken. Wordt alles van jullie gedacht en alles verwacht. Maar dit niet. Je hoort dat doorklinken, gemeente, in dat woordje hij. Er staat niet, er is hier niemand. Nee, er komt wel een keer iemand. Naar alle waarschijnlijkheid Jozef van Arimathea zelf. Dus hij komt te sterven. En in het graf in zijn eigen tuin zal worden gelegd. Misschien wel een ander familielid. Maar met grote klem staat het er. Hij is hier niet. We weten wie jullie zoeken. En het verbaast ons gewoon dat jullie hem hier denken te vinden. Hij is hier niet. Wie is hij eigenlijk? Als je het zou vragen aan die vrouwengemeente, dan is hij de gekruisigde. Dat was een van de laatste dingen die ze hadden gezien. Vlak voordat de Shabbat inviel. Hij hing aan het kruis. Zou dat hem ook horen zeggen? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zou dat gezien hoe hij met dat koninklijke gebaar zijn leven legde in de handen van zijn vader. Het hoofd boog en het leven liet. Vanaf dan hadden ze gezien, zo vertellen de evangelisten, hoe zijn lichaam werd afgenomen door Jozef van Arimathea en Nicodemus. Hoe hij in allerijl werd begraven hier in deze plek, vandaar dat ze ook weten waar ze volgens hun hem ook moeten zoeken. In die vroege morgen van die eerste dag vroegen ze niet aan elkaar waar zullen ze misschien de Heere Jezus hebben kunnen begraven. Laten we beginnen op die plaats en dan kijken we vervolgens naar andere begraafplaatsen in de omgeving van Jeruzalem waar misschien een vers gedolven graf ligt. We vragen heel voorzichtig en met de nodige omslagen of hier misschien Jezus uit Nazareth begraven ligt. Nee, ze wisten het. De plek stond als het ware op een netvlies gegraveerd. Ze hadden geen twijfel onderweg welke kant ze moesten opgaan door de straten van Jeruzalem. Ze konden de weg als het ware wel dromen, omdat ze die in de achterliggende dagen, tussen vrijdag en zondagmorgen, al verschillende keren in hun gedachten hadden afgelegd. Allerlei voorbereidingen hadden ze ook getroffen. Zo waren ze bezig met de doden. Met de gekruisigde en gestorven Jezus. Maar als de engelen hen zien, met hun handen vol specerijen, en hun tasjes vol met flessen balsem en meer, dan slaan ze met eerbied gesproken van verbazing achterover. Wat doen jullie hier? Wisten die engelen dan niet dat Jezus was gekruisigd? Waren ze in de hemel dan niet op de hoogte van alles wat er gebeurd was in de achterliggende dag? Nou, ik denk van wel, gemeente. Toen Jezus discipelen hun zaligmaker achterliet in de hof van Gethsemane en daar in slaap vielen, waren daar toch de engelen om Jezus te vertroosten? Toen de zaligmaker op Golgotha riep in die 3-urige duisternis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaat? Hielden de engelen hun adem in. En toen Jezus zijn leven gaf, de aarde op zijn fundamenten stond te schudden, de graven openbraak, keken de engelen nieuwsgierig van achter de gordijnen van de eeuwigheid naar beneden om te zien wat er in Jeruzalem gebeurde. Ze waren op de hoogte van alles wat er plaatsvond, omdat ze dichter dan die vrouwen stonden bij de troon van God. En daarom verbaast het hen. Ze kennen God op zo'n andere wijze dan deze vrouwen blijkbaar. God is niet een God van de doden, maar van de levenden. En daarom staan ze hier met verbazing in het graf. En daarom kijken ze die vrouwen ook zo oprecht aan. Wat zoeken jullie hier? Dat is geen verwijt, zoals die woorden wel eens worden uitgelegd. Een soort zet in de rug. Een soort steek onder de gordel. Het is oprechte verbazing. Waar hier iedereen verwacht. Maar jullie niet. Jullie hier? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Voordat ik de stap maak, gemeente, van het eerste naar het tweede punt, wil ik vanmorgen iets heel ongebruikelijks doen. We zijn een klein beetje aan elkaar gewend. En naar mijn overtuiging hoort de toepassing verweven te worden door de hele preek. Dat doet ook recht aan het woord. Niet aan het slot van een preek, als een sloep achter het grote schip. Als het ware verweven door de hele preek. En aan het slot van elk punt kun je dan een aantal lijnen trekken om als het ware nog een punt op de i te zetten. Maar ik wil vanmorgen bij dit eerste punt bewust geen toepassing maken. Omdat we dan het gevaar gaan lopen vanmorgen dat hij te snel verandert in wij. Zeker die vraag moet gesteld worden en dat wordt ook gesteld, ook in de komende dagen. Wat nut ons de opstanding van Christus? Zij dan niet met die woorden, maar wel als ondertoon in de prediking. Maar te snel, dat merk ik ook vaak bij mezelf, gemeente, als het gaat om de heilsfeiten. Te snel snellen wij naar die vraag, wat nut ons? Maar laten we aan het slot van dit eerste punt, mag ik het eens in eenvoud zo zeggen, nu is het volle pond gaan geven aan hij. Hij is opgestaan. Hij alleen is opgestaan. Zoals hij alleen leed. Helemaal alleen. Zoals hij alleen worstelde in de hof van Gethsemane met zijn vader. Helemaal alleen. Zoals hij alleen in de boeien werd geslagen. En alleen voor Caïfas kwam te staan. Alleen overbleef. Toen Pilatus het volk stelde voor de keus, Barabbas of Jezus. Alleen door de straten van Jeruzalem ging, in zijn onschuld. Alleen achterbleef in de drieurige duisternis. Geen hand stak uit. Geen mens vertroostte hem. De mensen van wie hij het kon verwachten stonden van verre. En de mensen van wie hij het niet kon verwachten stonden dichtbij om hem uit te lachen, te bespotten, te bejouwen. En nu doet hij dit ook. Helemaal alleen. Alleen opstaan. Er kwam geen hand aan te pas. Er was geen hand van een engel die hem even opricht. Zijn vader gaf hem geen zet in de rug. Sta maar op. Dat deed hij nou helemaal alleen. Hij alleen is opgestaan. Wat een macht, hè, gemeente. Mag ik het eens overgelijken vanmorgen? Die vrouwen gaan onderweg naar het graf met de vraag op de lip. Wie van ons zal die zware steen wegwerpen? Wegrollen, wegduwen. Maar hadden ze niet moeten vragen wie alleen is bij machten? Om onze zware stenen weg te rollen. Wie alleen heeft geleden. Wie alleen heeft de vloek weggedragen. Wie alleen heeft het leven verworven. Wie alleen is bij macht om op te staan uit de dood. Is dat niet hij die gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven? Laten we voordat wij de vraag gaan stellen, gemeente, wat nut ons? Eerst alle eer, aanbidding, roem en heerlijkheid toeschrijven aan hem die alleen opstond uit de dood. De levende. Wat komt hij dan hoog te staan, gemeente? Wat mogen we dan vanmorgen vanuit ons leven opzien naar hem? Achter ons, als we opzien, ligt ons leven. Met zijn moeite, met zijn zorg, met zijn verdriet, met zijn twijfel, met zijn aanvechting. En als ik even achter mijn rug kijk, dan zie ik al een spoor, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, spoor van grafzerken zich aftekenen. En eens voegt mijn graf zich in dat spoor. Maar als we nou vanmorgen opkijken, dan valt ons leven weg in het licht van wie hij alleen is. Opgestaan. Helemaal alleen deed hij dat. In eigen kracht. In alle rust. Overwoog. Met overtuiging trouwens. Er was geen spoortje twijfel te bekennen. Niet alleen in deze vroege morgen, maar ook in de achterliggende weken en maanden. Vanaf het moment dat hij als eerste begon te spreken over het lijden dat hij alleen zou moeten doorstaan. Sprak hij ook heel nadrukkelijk over het feit dat hij alleen zou opstaan uit de doden. Hij alleen keek er zo heel anders tegenaan. Als Lucas dat vermeldt, dat de Heer Jezus dat voor het eerste keer aangeeft in de kring van zijn discipelen in Lucas 9, vers 44 en 45, dan ontmoet de zaligmaker alleen maar onbegrip en ongeloof. En als ik die woorden goed lees, gemeente, dan is de reactie van discipelen niet eens gericht op het lijden, dat ze dat eigenlijk niet kunnen plaatsen. Nee, ze weten heel goed dat de Zoon van God, zoals we hem ook mogen kennen, voortdurend lijden ontmoet. Daar hebben ze ook mee ervaring op gedaan in de achterliggende tijd. En dat was voor hun ook regelmatig de reden om tegen Jezus te zeggen, laten we die kant maar niet opgaan, want daar wordt het spannend. Ze zullen nu misschien gevangen nemen en alles met al geweld wat aandoen. Nee, dat de zaligmaker tegen zijn discipelen begon te spreken over lijden en misschien ook zelfs over sterven. Dat hadden ze op hun klompen kunnen aanvoelen. Was het niet Thomas die zei toen Jezus zei, we gaan nu naar Jeruzalem, nou laten we dan maar meegaan. En dan gaan we met hem sterven. Maar de verwarring en het onbegrip spitsten zich toe op die laatste woorden in Lucas 9 en ook in Lucas 18, vers 31 tot en met 34, toen Jezus sprak over de opstanding. Dat begrepen ze niet. Lijden kenden ze ook. Dat een mens moet sterven, dat wisten ze ook. Maar dat hij, met wie ze aan tafel zaten te eten, met wie ze trokken door het land, die in Capernaum op de markt zijn boodschappen deed, die 's avonds gewoon naar bed ging om te slapen omdat hij moe was, dat hij zou opstaan, helemaal alleen, dat God een dode opwekt, dat hadden ze op de catechisatie geleerd. En dat er een opstanding der doden zal zijn op de jongste dag, dat wisten ze, daar sprak de profeet Daniel al over. Maar hij, die ze konden aanraken, waarvan ze zagen dat hij straks gegezeld zou worden. In zijn gezicht zou worden geslagen. Genageld zou worden aan het kruis. Dat deze weerloze, machteloze, zwakke man die zich steeds meer ging aftekenen als een wrak. Alleen zou opstaan. Kunt u daarbij, gemeente, ik niet. De wonderen, dat de Heere dat ook niet van ons vraagt, dat we dat begrijpen. We mogen God, en in het bijzonder Gods Zoon, op dit punt aanbidden. Alleen stond hij op. Maar om hem te kunnen aanbidden, gemeente, moeten we niet de gang maken naar het graf. En moeten we in onze tassen geen specerijen, balsem, mirre en aloë meenemen. Dat is eerbewijs aan de doden. Maar mogen we hem vertrouwen op zijn woord. Gedenk aan het woord dat hij gesproken had. Kijk, dan komt het leven opeens in een heel ander licht te staan. Dan wordt de volgorde omgedraaid. Dat is eigenlijk paas. Vrouwen gaan naar het graf met de dood voor ogen. Maar Pasen betekent dat we dit leven doorgaan met het leven voor ogen. De dood ligt verslagen achter ons. Ons lacht het leven tegemoet. Dan maak ik nu de stap, gemeente, naar het tweede punt. Opgestaan. Het is misschien ook wel eens opgevallen, gemeente, en anders wil ik daar vanmorgen nu op wijzen, dat geen van de evangelisten in de beschrijving van Jezus sterven op Golgotha het woord sterven gebruikt. Of overlijden. Of doodgaan. Niet dat dat woord wordt vermeden. In de brieven van het Nieuwe Testament wordt er vaak over gesproken en vanavond zal het ook klinken in de geloofsbelijdenis, die al dateert uit 112 na Christus, gestorven, begraven, nedergedaald, opgestaan. Maar het is een bewuste keus van de evangelisten. Om als ze beschrijven hoe de Heer Jezus op Golgotha de geest legt in de handen van de Vader, dat dat een uniek moment is. Dat niet één op één samenvalt met ons overlijden. En je hoort dat ook doorklinken, gemeente, in het begin van het Paasevangelie. Laten we maar even kijken naar Lucas 24. Als Lucas begint, dan zegt hij van deze vrouwen dat ze op zoek waren in vers 3... Ze waren op zoek naar het lichaam. En dan staat er zo heel subtiel van de Heere Jezus. Het is alsof Lucas wil zeggen, kijk eens wat hier gebeurt. Deze vrouwen zoeken het lichaam van Jezus. Dat zeggen ze ook straks. En als die tuinman bij Maria Magdalena aanklopt en denkt dat dat de tuinman is, dan zegt ze het ook. Het lichaam van de Heere, van mijn Heere, van meneer. Maar het is Pasen geworden en als Lucas dan dit Paasevangelie gaat beschrijven, dan kan hij het niet meer uit zijn pen krijgen om te schrijven het lichaam van Jezus. Maar dan zegt hij al voorafgaande aan de boodschap van de engel, het is het lichaam van de Heere Jezus, van de Kyrios, van de verhoogde, van de opgestane levensvorst, die van zijn Vader het recht heeft gekregen om plaats te nemen aan de rechterhand van God. Kijk eens wat hier gebeurt. De vrouwen lopen achter de feiten aan. Ze zijn op zoek naar Jezus. Maar enkele uren daarvoor werd hij verhoogd. Door zijn hemelse Vader stond hij op uit de doden. En werd hij de Heere Jezus, de Kyrios. Hij is toch de opstanding en het leven. Daarom staat hij alleen op. Als God hem die plaats geeft om als Heere te zitten aan de rechterhand van God, dan is dat niet als een bekroning van het werk van de Vader. Dat de Vader als het ware met het zetten van die laatste stap zijn hand uitstak in het graf om zijn zoon op te richten uit de dood en te zeggen, kom nou maar. En dan is dat het voltooien van hem die zei, ik ben de opstanding. Ik ben het. U weet dat die woorden gesproken zijn door de zaligmaker toen hij oog in oog kwam te staan met het graf van Lazarus. En eerst door die barricades heen moest. Die opgeworpen werden door Maria en Martha. Heere, als u hier was geweest, dan was dat niet gebeurd. De Joden rondom dat graf. Feit dat hem wordt meegedeeld, het is al de derde dag dat hij in het graf ligt, hij ruikt al, laat de steen maar liggen. Gepaste afstand, respect voor de overledene. En dat hij dan opeens dat woord gebruikt, ik ben. Let u even op wat hij zegt. Hij zegt niet, ik laat mensen opstaan. Dat kan ik. Zal ik het bewijzen? Nou, Lazarus, kom uit. Nee, hij zegt, ik ben. Je kan dat woordje ik inruilen tegen opstanding. Ik is opstanding. En opstanding is ik. Haal mij weg. Er is geen opstanding. Haal mij weg. Er is geen leven. Haal Christus weg, gemeente. En het leven heeft geen zin meer om te leven. Zo is hij geboren. Dat is de opstanding. Zo werd hij gezonden. Als de opstanding. Hij werd niet geboren in de eerste plaats om te lijden en te sterven. Daar geven we de dood te veel eer. Hij werd geboren om op te staan. Om ons leven open te breken. Om de dood uit te leven in het graf. Daar werd hij voor geboren. En af en toe tijdens zijn omwandeling op aarde liet hij daar een glimp van zien. Dat hij de opstanding en het leven is. Dochtertje van Jairus. Lazarus. Want het waren nog maar zwak. Bewijzen als we het leggen naast het woord van de zaligmaker zelf. Vanuit die overtuiging sprak hij met zijn discipelen dat de Zoon des mensen moest gaan lijden en sterven. Maar dat hij zou opstaan uit de doden. Vanuit die overtuiging liet hij zich vastnagelen aan het kruis van Golgotha. In het besef dat die roestige spijkers die door zijn handen en zijn voeten werden geslagen hem niet zouden kunnen tegenhouden om te laten zien wie hij is. De opstanding en het leven. Vanuit die overtuiging legt hij zijn leven in de handen van de levende God, omdat hij wist, ik ben de opstanding. Ik vertrouw mijn leven toe in de handen van de Vader. Omdat ik weet, Vader waakt over mijn lichaam in de komende uren. Maar ik sta op. Mag ik het eens duidelijk maken met een heel eenvoudig voorbeeld? Het zou misschien zomaar kunnen dat vanmorgen aan tafel in een gezin het een en ander werd afgesproken voor de komende dagen. Die vraag werd opgeworpen, wat gaan we morgen doen? Morgen eerst kerk en dan daarna. Nou, dan maak je misschien je plannen en je belooft als vader en als moeder het een en ander aan je kinderen. Nou, na de kerk, dan zullen we eerst wat koffie drinken, misschien nog wat eten, maar dan gaan we. En dan zijn onze mogelijkheden beperkt op dit moment. Maar je wil aan je kinderen ook iets beloven. En dat ze hoop hebben, uitzicht. En als je dan vanavond die kleine naar bed brengt, dan zal die misschien tegen je zeggen, nou, als ik morgen wakker word, dan. Wat gebeurt er op dat moment? Er is dat kind zich niet eens van bewust, maar die plaatst de nacht tegen de achtergrond van de dag. Even slapen en dan. Want dat doet de Heere Jezus nu ook. Hij plaatst de nacht van het graf tegen de achtergrond van de dag. Ik ben de opstanding. Kijk, en daarom kunnen die evangelisten het niet over hun lippen krijgen om te spreken over sterven, doodgaan, overlijden op Golgotha. Dan zouden ze tekort doen aan wie Jezus is. Hij is de opstanding. En daarom zeggen die engelen ook tegen die vrouw in die volgorde. Ze zeggen niet, wat zoeken jullie de overledene hier in het graf? Weten jullie dat niet? Wat zoeken jullie? Nee, Jezus die begraven werd door Jozef van Arimathea in dit graf. Hebben jullie dat niet gehoord? Maar hun oprechte verbazing komt gewoon vanuit het besef. Hij is de opstanding en het leven. Wat zoeken jullie hier nog? De levende bij de doden. Jullie zijn op het verkeerde adres. Hij is het. Zoals hij het zei tijdens zijn omwandeling op aarde zo vaak tegen jullie. Ik ben de opstanding en het leven. Zo is hij. Daarom zijn we verbaasd. Je hoort het de zaligmaker later ook zeggen wanneer hij verschijnt aan Johannes op Patmos. In Openbaringen 1, vers 8. Dan begint hij niet te zeggen, ik ben dood geweest. Ik leef. Nee, hij zegt, ik ben de levende. Ik leef voorop. Ik ben dood geweest. Ik leef tot in alle eeuwigheid. De dood wordt omarmd door het leven. Geketend en geboeid. Dat is de opstanding. En dat is nou Pasen, gemeente. En laten we bij dit tweede punt nu wel een paar lijnen trekken. In de eerste plaats deze lijn, heel eenvoudig, laten we naast die vrouwen gaan staan, gemeente. Hun verwarring is ook onze verwarring. Waarom? Omdat wij afgaan op wat we zien. De dienst begon vanmorgen met het mededelen dat een van ons uit het leven werd weggenomen. Het jaar is nog niet eens zo oud. En vanuit het midden van onze gemeente, letterlijk en figuurlijk, zijn er al verschillende weggedragen naar de begraafplaats. Ook in de komende dagen zullen verschillende gemeenteleden, of misschien ook wel in de achterliggende dagen, het graf van hun vader, moeder, zus of broer of familielid bezoeken. Juist met Pasen. En als je dan op de begraafplaats rondloopt en je ziet al die stenen. Je kijkt naar jezelf. En je ziet soms op zo'n steen een jaartal staan en je denkt bij jezelf, zo jong? Zo oud ben ik ook. Al nog maar een paar jaar. Ook in het midden van onze gemeente zijn er kinderen. Die samen met andere kinderen wel eens naar de begraafplaats gaan. Kijk je bij het graf van je opa. Van je oma. Dan begrijp ik heel goed dat als je thuis komt dat je stil bent. Misschien ook wel verdrietig. Maar kijk nou eens wat hier staat vanmorgen. Boodschap voor jong en oud. God plaatst ons leven in de schaduw van het leven. Als wij denken aan ons leven, dan denken we op enig moment ook aan ons sterven. En dan. Pasen plaatst het andersom. Pasen laat zien, de levende is opgestaan. Hij verwierf daar het leven voor zijn kerk. Maar hij bewees te zijn wie hij zei te zijn. Ik ben de opstanding en het leven. Laat ons vanmorgen vertroosten met dat woord, gemeente. Laten we zeker, wanneer ons nog de hoop en de moed ontbreekt, om met vrijmoedigheid ja te kunnen zeggen op de vraag of we kunnen sterven en God ontmoeten. De Heere Jezus niet opzoeken op de plaats waar ons leven eindigt en dat is in het graf. Maar laten we hem vanmorgen opzoeken op de plaats waar hij wel te vinden is. En dat is in het woord. Dan maak ik meteen een stap naar het derde punt. En dat derde punt is maar heel kort. Het woordje is. Hij is opgestaan. Ik wil erover één ding zeggen, gemeente. In de eerste plaats heel eenvoudig dit. Als de engelen zo spreken tegenover de vrouw. We laten het nog maar één keer lezen. En dan zegt het in vers 6. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken hebt. Als hij nog in Galilea was. Dan plaatsen ze die vrouwen voor een voldomme feit. En je ziet die vrouwen elkaar aankijken. En onbewust gaan de ogen ook naar beneden. Daar sta je dan. Handen vol. Net op de markt gekocht. Dure specerijen. Bals. Schone doeken. Onderweg al de taken verdeeld. Als ze zijn aangekomen, doe jij dit en doe jij. En in één keer mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente. Moeten ze alles uit hun handen laten vallen. Ze staan voor een voldongen feit. Die engel spreekt met zoveel zekerheid en duidelijkheid. Hij laat geen ruimte over voor aarzelingen, twijfel. Zou het wel waar zijn? Is het misschien? Nee, hij verwijst nog een keer heel nadrukkelijk naar het woord dat Jezus zelf heeft gesproken. Met andere woorden, jullie hadden het kunnen weten. Allemaal vergeefse moeite. Verloren energie. Nou nee, dat niet. Want wat ben ik blij, gemeente, dat die vrouwen zich vergist hebben, u niet? Tekent dat ook niet ons leven? Dat we God zo vaak op een verkeerde plek zoeken? Afgaan op wat wij denken van de Heer? De gedachten die wij hebben van het werk van de Heer? En ik hoop dat u dat ook kent in uw leven. Dat je van tijd tot tijd met je eigen voorstellingen van wie de Heer is en hoe hij werkt, te pletter loopt op de feiten. Zoals dat hier ook gebeurt. Hij is opgestaan. Die engel zegt niet tegen die vrouwen, kijk eens goed rond, we hebben het idee dat, misschien. Nee, wat doen jullie hier? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Vergeefse moeite. Weg die tas. Hier in het graf. Nee, hier is geen graf. Hier is een bewijs van het leven. Opgevouwen doek. Hier heeft hij gerust om zelf op te staan uit de doden. Hij is hier niet. De dood is hier te pletter gelopen in het graf van de zaligmaker. Wat jullie nog zien is een ontkroonde koning. Maar de levensvorst is hier niet. Hij heeft hier ook niets meer te zoeken. Dit is voor hem gepasseerd. Achter de rug. Hij wil het leven opzoeken. En daarom is hij ook niet meer hier in het graf te vinden. Het past ook gewoon niet meer bij elkaar. Hij die de opstanding en het leven is, heeft ook de ruimte en de vrijheid nodig buiten het graf. Laten we daarom op deze eerste paasdagmorgen, gemeente, al onze tas, al onze voorstellingen, onze gedachten, maar gewoon achter in het lege graf, vindt u niet? Laten we daar wat van ons is begraven. En laten we vanmorgen, als we daar staan, omdraaien. Met onze rug naar de verslagen dood. En met ons gezicht naar het licht. Dat binnen valt van buiten. Het lege en open graf in. en het woord van de opgestane volgen. Om hem niet meer te zoeken bij de doden. Maar hem te zoeken daar waar hij is. En dat is midden in het gewone leven. In de tuin voor Maria Magdalena. Tafel voor een paar discipelen. Op het strand voor een aantal vissers. Onder vier ogen voor een Petrus. Zo dicht bij ons. Dat hij in staat is om te zeggen tegen Thomas, nou kom maar. Voel maar. Ik ben het echt. Dan hoeven we ook geen afstanden meer af te leggen, gemeente. Ook niet meer voor dag en dauw op, omdat we bang zijn dat iemand ons voor is of ons zal ontdekken. Maar dan mogen we God vinden daar waar hij is. En dat is in ons leven. Opdat hij tegen ons kan zeggen. Ik ben de opstanding en het leven. En ieder die in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Gelooft gij dat? Amen.